uiteindelijk word ik aangesteld. En jullie mogen jullie op vertrouwen van mij. Als je in Eimond woont ook. Dat er in ieder geval een provinciaal bestuur zit. Die uiteindelijk gewoon de wet en regels gewoon consequent uitvoert. Daar zit ik voor. En dat doen we ook. Maar ja, ik kan heel eerlijk zeggen dat ik elke dag naar bed ga met tata stil. En dan kan ik opstaan.
Het is in deze podcast al veel over ze gegaan, maar we hebben nog niet met ze gesproken. De mensen die het nu voor het zeggen hebben. In deze laatste aflevering van Tata's IJzeren Greep proberen we antwoorden te krijgen op het hoogste niveau. Bij Tata Steel zelf en bij de overheid die toezicht houdt. Want wat hebben zij te zeggen over de aantijgingen van omwonenden? De omstreden milieuafspraken uit het verleden en de toekomst van de fabriek? Mijn naam is Annemarie Rozing, nieuwslezer bij Q-Music.
En ik ben klimaatverslaggever Jeroen Kraan. Je luistert naar Tata's IJzeren Greep, een podcast van nu.nl. Dit is de 7e en voorlopig laatste aflevering. De kapiteins. Vanuit Beverwijk draaien we de Wenkebachstraat op. Een lange weg vernoemd naar de oprichter van de hoogovens. We steken de brug over richting het hoofdkantoor, in de jaren 40 ontworpen door de beroemde architect Willem Dudok. Dit keer gaan we niet door de monumentale glazen poort het terrein op, maar parkeren we voor de deur. Binnen worden we ontvangen op de werkkamer van Hans van den Berg. Hij werkt al meer dan 30 jaar bij de staalfabriek. Sinds 2021 als directeur.
Oh ja, hier hangt, ik had er al over gelezen. De
Tinkerbell.
Als we door een woordvoerder zijn kamer in worden geleid, zien we het kunstwerk van Tinkerbell, waar we het eerder over hebben gehad.
Dat is origineel, hè?
Uit haar serie Flora Tata Metallica.
Dat is die duur?
Ja, dat hangt er vanaf wat je duurt. Ik vond het heel veel geld. Maar er is ook veel werk in gaan zitten, begrijp ik.
Ja. Ja, ik ben Hans van den Berg. Ik ben de CEO van Tata Steel Nederland.
Als we Hans van den Berg spreken, zijn de eerste afleveringen van de podcast inmiddels verschenen. Ook bij het bedrijf zijn ze uiteraard beluisterd. Toen we de naam Tata's IJzeren Greep bedachten, waren we meteen benieuwd wat ze daar bij Tata Steel van zouden vinden. Dus ik begin het gesprek met die vraag.
Het is een behoorlijk sterke titel, moet ik zeggen. Ook wel wat confronterend. Zo voelt hij wel. Omdat wij eigenlijk enorm ons best doen om juist het beeld dat allemaal in greep is, om dat teniet te doen. Kijk, ik snap waar veel van de emotie vandaan komt. Hè? De zorgen vanuit de omgeving. We proberen daar zo goed mogelijk op in te spelen en mee om te gaan. Maar we zijn nog niet daar waar we willen zijn. En dat is dat de omgeving gewoon weer trots is op het bedrijf.
Ja, he, want, ook, want ook, naast die trots is er nu natuurlijk ook nog. Maar daarnaast veel kritiek. U persoonlijk wordt naar de Tweede Kamer geroepen. Noem maar op. Ik kan me ook voorstellen dat u wel eens wakker wordt en denkt een dagje van ik heb even niet zoveel zin meer in om hier aan het hoofd te staan.
Dat gebeurt eigenlijk niet. En dat komt omdat ik sta voor het bedrijf. Hè. Ik denk ook dat we hier vanuit onze positie in de Eimond ook toch een unieke kans hebben om die voortgang te bereiken. En daar haal ik heel veel van mijn energie uit. Hè. En dat betekent dat we ook met de dag en dagelijks en met zorgen van mensen in de omgeving goed moeten omgaan. Ja. Maar het is niet zo dat ik 's ochtends denk van ik zou het beltje er wel eens bij neer willen gooien. Absoluut niet. Hè.
Ook niet als er dan een aangifte wordt gedaan en mevrouw Fiek in de krant zegt dat u misschien gewoon de bak in moet.
Nou, dat heb ik vaker gezegd. Dat is naar, dat doet pijn. Hè? Maar ja, goed, het versterkt mij wel in het feit dat er wat moet gebeuren en dat we voorwaarts moeten. En daar haal ik toch gewoon uiteindelijk de meeste energie.
Maakt u zich daar zorgen over? Over dat u persoonlijk, zeg maar, op die manier onder een groot gras ligt?
Kijk, ik ben hier de functionaris die in het bedrijf functioneert. Hè? Ik sta voor wat ik doe. Maar ook persoonlijk geloof ik erin in de stappen die we aan het zetten zijn. En ja, dit moet zijn beloop krijgen. En dat, we zullen zien wat daar de uitkomsten van zijn.
Tata Steel spreekt graag over de groene toekomstplannen, zoals je ook al hoorde tijdens de rondleiding in de vorige aflevering. Maar we hoorden ook dat Tata Steel niet om milieuverbeteringen stond te springen toen de vergunning van het bedrijf voor het laatst grondig werd herzien, in 2007. Van den Berg was toen zelf nog manager bij een van de walserijen van de staalfabriek.
Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, dat is toen wel een beetje aan mij voorbij getrokken. Hè. Wij waren dag en dagelijks bezig met het produceren, veilig produceren, aan de vergunning voldoen en al dat soort
dingen. Ik ben toch benieuwd hoe je dan nu kijkt naar dat er door ons, maar ook door anderen, wordt bericht over dingen die best wel lang geleden zijn gebeurd. Denkt u dan nu van, daar kunnen we nog iets van leren? Of vindt u dat tendentieus? Hoe kijkt u daarnaar?
Ik denk dat we daar zeker van kunnen leren. In de buitenwereld wordt zeer serieus gekeken naar onze milieuprestaties. Dat is echt, dat nemen wij dus heel serieus. En zo probeer ik het eigenlijk ook ergens te komen tot een intrinsieke motivatie. Dus dat als er iets gebeurt, dat we niet moeten denken van, oh jee, we zitten buiten de vergunning of iets dergelijks. Nee, dat we nadenken, hey, wat betekent dat eigenlijk voor de omgeving? Wat betekent het voor het milieu? Zijn we bewust van het feit dat als we zo opereren, dat we geluidsoverlast veroorzaken wat niet nodig is bijvoorbeeld? Maken we ons er ook druk over vanuit het oogpunt van het goede doen voor de omgeving en voor het milieu? Ik denk niet dat we al helemaal zijn waar we moeten zijn, hè? Maar we zijn heel hard onderweg.
Kritische omwonenden, zoals Hans en Antoinette uit de eerste aflevering, zeggen het tegenovergestelde. Namelijk dat Tata Steel helemaal niet staat voor een beter milieu. Zij zien juist een fabriek die de kantjes eraf loopt. Zulke kritische geluiden zijn ook te horen bij de omgevingsdienst die toezicht houdt op Tata Steel. Die plaatste de kooksfabrieken van Tata dit jaar onder verscherpt toezicht. Op de site van de dienst zegt Mario Bakker, directeur toezicht en handhaving bij de omgevingsdienst, dat de werkwijze en organisatiecultuur bij de kooksfabrieken ervoor zorgt dat regels onvoldoende worden nageleefd. De bedrijfscultuur is calculerend. Je ziet dat sommige maatregelen pas worden genomen als wij de duimschroeven aandraaien, aldus de toezichthouder. Dat is nogal een ander beeld dan wat u hier net schetst.
Ja, dat is het. En ik heb het ook gelezen. En ik heb ook ernstig moeite mee.
Ja, vertel eens.
Omdat ik denk dat dit een onjuiste weergave van zaken is. Maar ik denk dat deze organisatie heel hard aan het werk is. Hè. En zeker ook waar nu het intensieve toezicht, wat ik prima begrijp. Hè. Natuurlijk moet de toezicht worden gehouden, dat snap ik allemaal. Maar hoe het hier geformuleerd wordt, vind ik het buiten de orde.
Maar aan de andere kant denk ik, als het gaat om Hongare kooks bijvoorbeeld, het heeft toch heel wat dwangsommen gekost voordat dat aantal incidenten in ieder geval sterk is verminderd. Klopt het dan niet gewoon feitelijk gezien dat de duimschroeven moesten worden aangedraaid voordat dat ging veranderen?
We hebben enorm veel aandacht gegeven aan onder andere de rauwe kooks, maar ook andere milieuprestaties. De organisatie is daar volop mee aan de gang gegaan. Eigenlijk vanaf het begin ook van de dwangsommen overigens. Hè. En daarmee herken ik niet deze cultuur van, als we de duimschroeven maar aansdraaien, dan gebeurt er wat. We kunnen proactiever zijn. Dat herken ik wel. Hè. We zijn wel op weg om ons steeds meer proactief te gaan gedragen. Dat herken ik. Maar zoals het hier neer wordt gezet, daar neem ik echt afstand van.
Het is niet zo dat u dacht, 100.000 euro per keer, dat wordt wel een beetje gortig, dan moeten we nu maar eens gaan ingrijpen.
Absoluut niet. Hè. Het is het krijgen van dwangsommen, het verbeuren van dwangsommen. Hè. Het moment dat je de boete daadwerkelijk krijgt, dat is een zeer negatief moment. En dat ervaren wij ook als zeer negatief, hoe hoog die boete ook is.
Deputeerde Jeroen Olthof is eindverantwoordelijk voor die boetes en voor de vergunningen van Tata Steel.
Welkom, ga lekker zitten.
Dank.
Wil je een koffie, thee, water?
We ontmoeten hem in het provinciehuis in Haarlem. Een statig voormalig landhuis dat Paviljoen Welgelegen heet. Ook hier veel kunst, maar dan wat klassieker dan het werk van Tinkerbell.
Ja, ik ben Jeroen Olthof. Ik ben gedeputeerde in de provincie Noord-Holland.
Als gedeputeerde ontfermt Jeroen Olthof zich onder meer over mobiliteit, sport en milieu, met als hoofdpijndossier Tata Steel. Olthof is wat in ambtenarenjargon het bevoegd gezag wordt genoemd. Dat wil zeggen dat hij verantwoordelijk is voor het opstellen en up-to-date houden van de vergunningen van de staalfabriek. En voor het toezicht op naleving van die vergunningen. Veel van dat werk wordt gedaan door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, waar Olthof weer de opdrachtgever van is. Hij vertelt over die dwangsommen die de provincie aan Tata heeft opgelegd voor misstanden bij de kooksfabrieken.
Het zijn eerst boetes geweest van 10.000 euro per keer, vervolgens naar 25.000. Inmiddels zitten we op 100.000 euro per keer. En we hebben ook gezegd van ja, het kan niet zo zijn dat het boetes blijven als Tata Steel niet in staat is om uiteindelijk geen overtredingen te plaatsen. Dan zullen we moeten gaan kijken of er andere maatregelen mogelijk zijn. En daar kijken we ook heen, dat is ook aangekondigd, dat we ook onderzoeken van wat kan dit voor de vergunning betekenen.
Maar goed, u heeft bij dat onderzoek naar het intrekken van de vergunning van de kooksfabrieken eigenlijk ook al een soort winstwaarschuwing afgegeven van ja, zo simpel is het allemaal niet en we doen wel onderzoek. Maar de implicatie voor mij leek steeds een beetje van ja, eigenlijk denken we niet dat het kan.
Ook als bevoegd gezag, ook als provincie, heb ik mij aan wet en regelgeving te houden. Dus uiteindelijk zijn we aan het kijken van wat kunnen we op basis van wet en regelgeving doen met betrekking tot die vergunning.
Uw voorganger als gedeputeerde is opgestapt omdat het niet goed genoeg ging 3,5 jaar geleden met het Tata dossier. Toezicht en handhaving was niet in orde. Is dat het nu wel?
Laat ik het zo zeggen, met dit soort dossiers ben je elke dag aan het leren. En de wet verandert, de kennis verandert. Dus ook uiteindelijk toezicht en handhaving zijn we constant aan het ontwikkelen.
Maar dat is niet echt een antwoord op de vraag, is het toezicht en handhaving nu waar het moet zijn?
Nee, we zijn er elke dag nog mee bezig.
Volgens Olthof worden de vergunningen van Tata constant tegen het licht gehouden. En zijn er al grote stappen gezet om ook de handhaving echt aan te scherpen. Zo heeft de Omgevingsdienst inmiddels een eigen camera gericht op de beruchte Kooksfabriek 2... en heeft de toezichthouder eerder dit jaar aangifte gedaan omdat de stofmetingen bij de kooksfabrieken niet goed gekalibreerd waren. Daardoor kon de uitstoot van de fabriek niet goed worden gemonitord. Ondertussen komt ook voor de provincie de stap naar groenstaal in beeld. Olthof moet straks oordelen over de vergunningaanvraag die Tata Steel gaat indienen voor de nieuwe fabrieken die daarvoor nodig zijn. We vertellen Olthof over ons onderzoek, over de economische belangen die vaak voorrang lijken te hebben gehad op de milieuproblematiek. De vergunningen die vaak pas met veel vertraging werden bijgewerkt om de uitstoot terug te dringen. En de milieuafspraken die niet zijn nagekomen. Zit de provincie tegenwoordig anders in de wedstrijd?
Nou ja, je kan altijd denken van het verleden leren. Dus ook wel hoe dat in het verleden gegaan is. En ik denk inderdaad dat in het verleden de nadruk veel meer lag op economie, op werkgelegenheid, op welvaart. En ja, gelukkig dat we uiteindelijk met de kennis en met nou ja, toch een andere kijken naar de wereld, dat we uiteindelijk gezondheid ja, veel belangrijker zijn gaan vinden. Moet ik ook heel eerlijk wezen, de druk van de bewoners maakt ons ook allemaal scherp. Dat er geen enkel misverstand over, want ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Maar ook de omgeving zelf heeft nu één en heeft inmiddels een tweede camera geplaatst. En we kijken ook naar die beelden, maar niet elke zwarte rookwolk is direct een rauwe kooks. Dus uiteindelijk het beeld van, hey, dat zijn giftige stoffen die naar buiten komen, dat kan ik me heel goed voorstellen.
Maar is dat dan een gezonde zwarte wolk als het niet een rauwe kooks is?
Nou, niet elke zwarte wolk is rauwe kooks. En niet elke zwarte wolk is direct een overtreding. Maar als het gaat hier specifiek over die rauwe kooks, ja, dan controleren inderdaad op basis van handhavingsverzoek, maar ook op basis van eigen waarnemingen, kijken we naar inderdaad de beelden. Maar moeten we ook gaan kijken van op basis van de meetgegevens van hey, wat is daar precies gebeurd? Wat waren de temperaturen? Wat was nou ja, een aantal technische aspecten? En op basis daarvan kunnen we constateren, zal er geconstateerd worden of er sprake is van een rauwe kooks. Maar ik begrijp ook absoluut wel de frustratie vanuit de omgeving. We zien iets en we krijgen eigenlijk terug dat nou ja, het geen rauwe kooks is. Ja, dat is. Maar ik kan ook moeilijk zeggen van ja, het zijn dus wel rauwe kooks. Uiteindelijk is een omgevingsdienst, daar zitten de techneuten. Die moeten handhaven op basis van de regels die er zijn, op basis van de vergunning.
En heeft u daar dan voldoende vertrouwen in? Want die omgevingsdienst die zegt, die spreek ik natuurlijk ook wel eens. En die zeggen dan ja, wij gaan dan kijken naar de meetgegevens. Maar goed, dan kom je toch weer eigenlijk uit bij het feit dat je dan dat Tata dus gegevens moet aanleveren over of zij een overtreding hebben begaan. Dat is toch lijkt me niet een hele fijne situatie om mee te zitten als bevoegd gezag.
Nee, nou, dat is soms ook best wel oncomfortabel. Maar de eerste vraag is, heb ik vertrouwen in de omgevingsdienst? Ja, volmondig.
De tweede vraag is, vertrouw je dat Tata de juiste gegevens aanlevert? Bij omwonenden ontbreekt dat vertrouwen vaak, maar volgens Oldhoff is dat onterecht. Het is niet zo dat Tata zomaar wat cijfers doorgeeft, zegt hij. Het zijn gecontroleerde meetgegevens afkomstig van geaccrediteerde bedrijven die daar speciaal voor worden ingeschakeld.
En laat ook heel eerlijk wezen, of het fijn vinden of niet. Uiteindelijk is het in Nederland zo dat een bedrijf die een vergunning aanvraagt, levert de gegevens aan. Een bedrijf in Nederland wordt ook geacht, uiteindelijk op basis van geaccrediteerde cijfers, dus niet vrijblijvend, maar op basis van hele duidelijke, strenge voorwaarden om ook daadwerkelijk cijfers aan te leveren. Als wij van mening zijn in Nederland dat we dat systeem willen veranderen, en dan niet alleen voor Tata, want dan moeten we het voor alle bedrijven doen, dat wij als overheid het allemaal gaan meten, prima. Maar dit is uiteindelijk wel hoe wij in Nederland ons vergunningensysteem hebben ingericht. En wij niet in staat zijn om bij elk meetpunt of bij elke bron van Tata Steel om daar 24/7 mensen neer te zetten.
Oldhoff zegt de vergunningen van Tata en andere vervuilers te willen aanscherpen. Maar dat kan niet altijd. Volgens hem vanwege mankementen in de Nederlandse wetgeving.
Wij hebben in Nederland gaan we nog steeds uit van gemiddeldes per jaar. Maar op het moment dat er in een bepaalde periode in een jaar enorme pieken zijn, dan kan het gemiddelde wel oké zijn, maar wat doet zo'n piek nou eigenlijk met de gezondheid? Als we kijken naar de kooksgasfabriek, waar we ook al wel aangedrongen bij het Rijk, daar zie je dus dat uiteindelijk die fabriek al lang afgeschreven is. Ja. Maar op basis van ouderdom kunnen we uiteindelijk op basis van de wetgeving kunnen we niet eisen dat er een nieuwe fabriek moet komen te staan of dat deze fabriek gesloten gaat worden.
Maar dat is wel eigenlijk onbegrijpelijk. Zo'n fabriek die zoveel weglekt, schadelijke stoffen uitstoot. Ja. Ja, grote frustratie natuurlijk ook van de omwonenden, hoor ik ook in mijn omgeving. Waarom is die Kooks 2 nog niet dicht?
Nee, nou ja, dit is precies het punt. Een oude fabriek, en dat is die kooksgasfabriek, daar gelden andere, minder strenge eisen voor dan als er een nieuwste fabriek staat. En de frustratie van die bewoners begrijp ik hartstikke goed. Maar er is niks frustrerender voor een bestuurder om te zeggen, ja, Tata Steel voldoet aan die regels, maar het is niet gezond.
Moet dat eigenlijk wel bij u als provincie of bij omgevingsdienst liggen? Zouden dat soort enorm complexe bedrijven niet gewoon direct onder het Rijk of onder een gespecialiseerde instantie moeten vallen?
Als dat uiteindelijk voor de omgeving beter is, dan zal ik. Maar uiteindelijk heeft ook het Rijk met diezelfde regelgeving te maken waar ik ook mee te maken heb. Maar ik kan ook zeggen dat wij op basis van een duidelijke richting en een duidelijke koers die we aangaan, dat we elke keuze onafhankelijk van wie dan ook maken.
De Kookse gasfabriek eerder sluiten is, om verschillende redenen hebben we dat niet in het plan opgenomen.
Natuurlijk vragen we ook Hans van den Berg naar de Kookse fabriek 2. De Tata-directeur legt uit waarom die doorn in het oog van de omgeving nog open is en dat wat hem betreft ook nog wel een aantal jaar zal blijven. Dat heeft niet alleen met het milieu te maken, maar ook met geld.
Een van de belangrijkste redenen eigenlijk is dat we ook op basis van het laatste RIVM-rapport, wat aangeeft dat fijnstof en stikstofoxide, dat de stoffen zijn met de meeste impact op de levensverwachting. Naast stress door hinder. Hè. Mm-hmm. Die fijnstoffen, die kookse gasbrie is daar niet de grootste bron in. Hè. Het verwaaien van grondstoffen is de grootste bron daarin. Dus dat hebben we wel in het plan gezet. Is ongeveer, ik denk dat het in geld ongeveer hetzelfde is. Er zijn ook andere redenen om dat niet in het plan te zetten. Het is een enorme operatie om zo'n hoeveelheid kooks op een of andere manier ergens anders vandaan te importeren, over te slaan, in de installaties in te zetten, inefficiencies die daarbij plaatsvinden, met daarbij grotere milieueffecten, die dan misschien deels ergens anders plaatsvinden, maar wel grotere milieueffecten. Dus dat zijn de redenen waarom wij gezegd hebben. En het is daarmee ook dus zeer kostbaar. Nou, als we dat al. En dan heb je het over 2 of 3 jaar. Ik snap dat veel mensen dat willen en dat van belang is. Maar wij denken, ja, we moeten kiezen voor iets wat ook daadwerkelijk hout snijdt op dat gebied. En daarom hebben we gekozen voor in het plan om overkappingen te gaan aanbrengen in de groene route.
En dat levert voor de omgeving dus meer op dan dat u eerder die kooksfabriek zou sluiten?
Volgens ons wel, met de interpretatie van het RIVM-rapport, ja.
Het liefst praat Hans van den Berg niet over installaties uit het verleden, maar over de toekomst. Zoals je in de vorige aflevering hoorde, moet de staalfabriek in de toekomst op waterstof gaan draaien. Maar die groene waterstof wordt nu nog bijna nergens gemaakt. En al helemaal niet op de schaal die Tata straks nodig heeft. In de haven van Rotterdam zijn plannen voor de eerste 2 grootschalige groene waterstoffabrieken van Nederland. 1 van die fabrieken wordt gebouwd door Shell, Maar de waterstof die daaruit komt gaat straks rechtstreeks naar de raffinaderij van de oliegigant. En dus niet naar Tata. De ander wordt gebouwd door Eneco. Rond 2029 moet die jaarlijks 20 tot 25 kiloton groene waterstof gaan produceren. Een flinke hoeveelheid, maar nog altijd 10 keer minder dan Tata Steel in zijn eentje nodig zal hebben. En Tata is niet het enige bedrijf dat behoefte heeft aan het duurzame gas. Ook allerlei andere bedrijven staan al in de rij.
Gelukkig zijn de installaties die we voor ons zien ook geschikt om op aardgas over te gaan. Dus dat betekent dat we de eerste stap met deze installaties zullen maken van kolen op aardgas. En voor de niet-technici, dat brengt al heel veel CO2-vermindering met zich mee. Dus de 5 megaton waar ik het over heb, die zullen we al bereiken met de overgang van kolen op aardgas. En dan vervolgens kan de installatie ook omschakelen. Dus we hebben de optie met de installatie om op het moment dat er voldoende waterstof beschikbaar is. En de vraag is natuurlijk ook voor welke prijs is dat dan? Is dat economisch rendabel? Maar dan hebben we als het ware een installatie die op beide kan draaien.
Maar u voelt ook wel aankomen dat op het moment dat u aardgas gaat gebruiken, dat dan staat Greenpeace hier weer voor de deur te zeggen, dat is nog steeds een fossiele brandstof.
De vraag is, wat is wanneer haalbaar? En welke keuzes maken we daar ook in? Ik denk dat we als grote potentiële afnemer van waterstof ook wel in de hele ontwikkeling een belangrijke rol kunnen spelen. Want het is toch een klein beetje aanbod en vraag. Het op elkaar afstemmen daarvan. Er wordt natuurlijk niet gebouwd als er geen vraag is.
Ja.
En er is geen vraag als er niet gebouwd wordt. En daar kunnen we als grote afnemer, denk ik, een belangrijke rol in spelen. Ja, en dan zijn we schakelbaar.
Het is natuurlijk alom bekend dat u spreekt met de Rijksoverheid over maatwerkafspraken die hierover gaan. En dat u ook om overheidssteun vraagt. Waarom is dat eigenlijk nodig? Kan uw bedrijf zijn eigen broek? Moet uw bedrijf niet gewoon zijn eigen broek kunnen ophouden?
Ja, we hebben natuurlijk eindeloos veel gerekend aan deze transitie. Er zijn eigenlijk twee hoofdargumenten, denk ik, waarvoor dat zo geldt. En dat is de snelheid waarmee de transitie moet gaan plaatsvinden. Kijk, uiteindelijk zal alles staal groen zijn. En is het de vraag hoe snel kunnen we ook als samenleving bewegen. En kunnen we volgens mij ook echt voorop lopen of in ieder geval in de kopgroep zitten in Europa om dat te doen. En de vraag is wanneer de markt daar ook uiteindelijk echt compleet voor gaat betalen. Want alles moet uiteindelijk in de prijs van het product terechtkomen. Dat staal zal duurder zijn om te maken. Dus die prijzen zullen daarin ook omhoog gaan. Ja, en wij zien in onze aannames en berekeningen dat langzamer zal gaan dan wij het willen gaan maken en ook moeten gaan maken in verband met klimaatafspraken, vermindering van CO2. Dus het is een timingseffect. We hebben, en daarmee zeggen we eigenlijk, ja, we hebben een stuk steun nodig om die horde te nemen. En daarna moeten we weer een bedrijf hebben wat natuurlijk compleet goed commercieel verantwoord kan doen. Ja, en het tweede wat we zien, en dat is toch ook belangrijk, is dat er in Europa de concurrenten eigenlijk ook allemaal al afspraken aan het maken zijn of al afspraken gemaakt hebben met hun overheden. En dat is natuurlijk vanuit het bedrijf gezien wel een belangrijk argument. Want je wil niet beginnen met een achterstand, van een financiële achterstand ook daarin.
Een groen Tata Steel heeft dus staatssteun nodig, betoogt het bedrijf. Ondertussen wordt vlak voor ons interview met Hans van den Berg bekend dat Tata Steel 800 mensen gaat ontslaan. Volgens Tata heeft dat te maken met de staalmarkt die in het slop zit, met de inflatie, met stijgende kosten omdat er fossiele subsidies worden afgebouwd en ook met de verduurzaming die eraan zit te komen.
Als die structurele trends zo tegenzitten, gaat die stap naar een groene toekomst dan wel worden gemaakt? Of ik kan me ook voorstellen dat uw bazen in India kijken naar de Indiase markt die gigantisch groeit en denken, laten we daar maar op focussen.
Nou, dat doen ze ook. Dus het Indiase bedrijf groeit ook enorm in India. Waar de hele markt aan het groeien is. Ook met grote vergroeningsambities, parallel. En kijken daarom ook naar interesse wat wij als bedrijf hier, als onderdeel van de Tata Groep, van de Tata Steel, moeten doen. Hoe de omgeving hier aan het veranderen is. De maatschappij. Vanuit het beeld dat wat hier nu gebeurt, de onrust en in de omgeving, de zorg over gezondheid van emissies. De verwachting dat gaat in India ook gebeuren. En we zien daar ook dat de bedrijven daar zich ook al echt op aan het instellen zijn. En dat natuurlijk de manier waarop met de groene transitie in Europa wordt omgegaan. Er wordt met grote interesse wordt dat gevolgd. En dat begrijpen we ook wel. Hè? Want wij hebben hier al last van klimaatverandering. Maar in India is dat natuurlijk ook bijzonder voelbaar.
Hans van den Berg hoopt dat in 2026 de eerste schop in de grond kan voor de fabrieken die groen staal mogelijk gaan maken. Eén ijzerfabriek die op aardgas of waterstof kan draaien en een elektrische oven om er vervolgens staal van te maken. Als de bouw soepel verloopt, moeten de kooksfabriek 2 en één van de hoogovens voor 1 januari 2030 kunnen worden uitgezet. Mooie plannen, maar daar zijn er in het verleden wel meer van geweest. Gaat dit dan ook echt voor 2030 lukken, ondanks de grote hordes die nog genomen moeten worden?
Ja, 2030 is dichtbij. En het tijdpad is strak, zal ik maar zeggen. Maar goed, de voordelen en de richting en de drijf om dat te doen, die zijn natuurlijk volop aanwezig.
Maar u gaat natuurlijk niet uw mooie nieuwe installaties bestellen voordat die afspraken rond zijn. Wanneer moet dat eigenlijk zover zijn?
Nou, we zijn dus al in overleg natuurlijk hè, met leveranciers hiervan. We schatten in dat de zogenaamde final investment decision, dus de definitieve investeringsbeslissing, ja, daar moeten een hoop dingen al voor rond zijn. Hè. Daar moeten vergunningen duidelijk voor zijn, onder andere. Dat halverwege 2026 gaat plaatsvinden. Dat we dan ook meteen met de bouw kunnen beginnen.
De tijd begint wel heel erg te dringen. Laat eerlijk wezen, als voor 2030 de Hoogoven 7 en de kookstraatsfabriek 2 dicht moeten en er dan uiteindelijk een nieuwe fabriek staat, en we weten dat alleen al de juridische procedure tweeënhalf jaar gaat duren, dan wordt dat wel heel erg spannend.
Is er dan ook een realistische kans dat het niet gaat lukken? Dat die kookstraatsfabriek 2 in 2031 ook gewoon nog aanstaat?
Nee, kijk, we hebben nu op dit moment ook de zoals het nu in de stukken staat ook, dan is het nog steeds dat voor 2030 Hoogoven 7 en kookgasfabriek 2 dicht moeten.
Ja, maar dat is dat is niet bindend. Dat is,
dan heb je nu weer even een probleem in de wet en regelgeving. Ik kan namelijk geen harde termijn. Hè. Dus goed, ik kan wel zeggen dat hij voor een bepaalde datum dicht moet. Maar dan komt hij wel. Het is niet bindend vanuit mijn rol als bevoegd gezag. Maar dan is het wel handig dat we inderdaad vanuit de maatwerkafspraken daar wel aanvullende eisen. Dus wat ik in de vierde wet niet kan regelen, kun je natuurlijk wel privaat uiteindelijk wel verbinden aan een mogelijke subsidieverlening die je zou willen doen. Daarom is het uiteindelijk de combinatie van enerzijds het aanscheppen van die vergunning en de nieuwe vergunningen voor de nieuwe groen staalplannen en de maatwerkafspraken die samen moeten in ieder geval zorgen dat we uiteindelijk de gezondheid in de omgeving maximaal en optimaal kunnen beschermen.
Als het aan Jeroen Olthof ligt, moet eventuele staatssteun aan Tata Steel gepaard gaan met harde afspraken over de uitstoot van broeikasgassen en van stoffen die de gezondheid schaden. Er moet dus worden gegarandeerd dat de vervuilende fabrieken ook echt dicht gaan. Er moet een einde komen aan de vrijblijvendheid.
En dat betekent dat op het moment dat je daar uiteindelijk ook bereid bent een bijdrage, en op wat voor manier en hoe groot die bijdrage is, laat ik dan even in het midden, maar dat uiteindelijk wel daadwerkelijk ook duidelijke resultaten zijn op het gebied van gezondheid. Dat er ook duidelijke resultaten zijn als het gaat over gewoon hele nieuwe technieken en dat er ook gewoon op het gebied van klimaat resultaten geboekt gaan worden. Dus het kan niet meer, en ten opzichte van het verleden misschien, vrijblijvend zijn. We geven een subsidie om een fabriek open te houden. Als wij bereid zijn om de geld, dan moet er heel duidelijk wat tegenover staan.
Zou u het erg vinden als India op een gegeven moment zegt, nou, dat Nederland, die staalfabriek, die gooien gewoon dicht, is te duur om te verduurzamen?
Nou ja, ik zou het zonde vinden. Ik denk voor de omgeving een enorme opgave als die fabriek gesloten gaat worden. Maar of ik het jammer vind, dat is niet zozeer de vraag. Als India besluit om hem te sluiten, dan zou ik dat betreuren. Als uiteindelijk die fabriek gesloten gaat worden omdat die uiteindelijk niet kan voldoen aan de ambities om groen en schoon te worden, ja, dan zeg ik van, dan is dat uiteindelijk de consequentie en de keuze die gemaakt gaat worden. Ik heb al een paar weken geleden voor het eerst kennis gemaakt met de vertegenwoordiger uit India. Ja, in dat eerste gesprek heb ik wel de indruk dat ze absoluut bereid zijn om die stap te zetten. En uiteindelijk, feitelijk wat er nu gebeurt, is dat Tata Steel een verzoek heeft ingediend, een vergunning aanvraagt indienen voor een nieuw soort fabriek. Er zit rondom die gezondheid, rondom deze nieuwe fabriek, een heleboel Partijen die meekijken, wat betekent dit? Die beoordelen van wat betekent dit voor die gezondheid? Ik denk dat er geen vergunningaanvraag in Nederland is die zo onder een vergrootglas ligt over de effecten van deze nieuwe fabriek op die gezondheid. En die druk voelt iedereen. Die voel ik, die voelt Tata, die voelt INW en die voelt EZK, voelt het ook.
Er wordt nog druk onderhandeld over wat er precies in die maatwerkafspraken komt te staan en wat de overheid aan subsidie gaat geven. Ondertussen zijn er ook zorgen in Politiek Den Haag en wordt er met grote regelmaat gedebatteerd over hoe de lucht in de omgeving van Tata Steel gezonder kan worden. Die luchtkwaliteit voldoet momenteel namelijk aan de wettelijke normen, maar is volgens het RIVM toch ongezond. Jeroen Olthof pleitte er daarom in de Tweede Kamer voor dat we opnieuw moeten vaststellen wanneer de luchtkwaliteit gezond genoeg is.
Dus met andere woorden, we zullen dan ook gewoon politiek uiteindelijk een uitspraak moeten doen. Oké, en dit is dan uiteindelijk wel de norm die we gaan hanteren. En dat mag voor mij een WHO-norm zijn. Dat mag een gezondheidskundige waarde van het RIVM zijn. Dat mag de nieuwe WHO-norm zijn van 2021. Prima. Maar dan moeten we dat vastleggen. En dan is dat uiteindelijk waar we alle bedrijven in Nederland niet alleen dat aan gaan houden. Maar dan wil ik ook graag als bevoegd gezag de instrumenten hebben om daar ook naar te handhaven.
Iemand die die mening deelt is Kamerlid Kiki Hagen van D66. Zij stelt Kamervragen naar directe aanleiding van de stukken die we ontdekten in aflevering 4 van deze podcast. Ze vertelt ons in een kort telefoongesprek dat ze een tijd geleden al in de Tweede Kamer om archiefonderzoek vroeg om meer over de fouten uit het verleden rond Tata te leren.
En dat volgde niet, maar wel door nu.nl. Dus daar was ik heel blij mee. Want nou ja, dit gaat gewoon over de gezondheid van omwonenden die jaren en dag rond dit soort vervuilende industrie wonen. En die hebben gewoon recht op duidelijkheid, maar ook op een overheid die handelt naar wet en regelgeving. Als dit blijkt uit een onderzoek vanuit het verleden, ja, dan heb ik daar sterk vragen over. En dat is ook de reden waarom ik die Kamervragen heb gesteld. Maak maar inzichtelijk waarop een Tata Steel allemaal uitzonderingen heeft gekregen en waarop een provincie wel en niet heeft gehandeld.
Heeft u goede hoop voor een groen Tata?
Ik heb hoop op een groen Tata. Maar dan hebben we heel weinig tijd nog. En dan moet er echt meters gemaakt worden nu. Ja. Maar ik ben ook wel kritisch dat we uiteindelijk, wat dat betreft, een heel spannend traject wat we moeten gaan lopen. Waar heel veel nog momenten zijn die route in het eten kunnen gaan gooien. En heel simpel, dat begint toch bij onszelf. Wij moeten een vergunning afgegeven. Als het Rijk uiteindelijk op basis van een onderzoek zegt van, nou, we gaan die maatwerkafspraken, we gaan toch een kleinere bijdrage verstrekken dan Tata Steel wil, zou dat route in het eten kunnen gooien. Als wij uiteindelijk op basis van de kennis van vandaag met handhaving bepaalde maatregelen treffen, zou het route in het eten kunnen gooien. Dat zegt niet dat ik uiteindelijk geen hoop heb dat we uiteindelijk naar een groene Tata Steel toe gaan. Dat heb ik wel. Maar het moet ook realistisch zijn dat er nog best wel veel beren op de weg zijn.
Jeroen Olthof heeft dus hoop op een groen Tata, maar ziet ook dat er nog veel mis kan gaan. Eén ding wil hij wel graag duidelijk maken. Van belangenverstrengeling tussen de provincie en de staalfabriek is volgens hem in ieder geval op dit moment absoluut geen sprake.
Ik kan één ding zeggen. De eerste dag dat ik hier zat, werd mij direct al verweten. Ik had nog nooit met iemand gesproken. Direct al verwijt van, ja, u zit ook op schoot bij Tata Steel. Laat ik duidelijk zijn, is dat uiteindelijk elke keuze die er vanuit de provincie gemaakt wordt, ja, een onafhankelijke keuze is. Ik durf hier met de hand op mijn hart te zeggen dat ik op geen enkel moment een besluit heb genomen of de omgevingsdienst een besluit heeft genomen onder druk van Tata Steel.
Hoe ziet Tata Steel en Muiden eruit als al uw groene plannen helemaal zijn afgerond eigenlijk?
Ja, naar fase 2. Ja, ja. Hoe gaat het er fysiek uitzien? Nou, ik denk dat aan de staalmaakkant, ja, gaat de hele skyline en alles wat er staat, dat gaat er anders uitzien. Het blijft wel een vorm van zware industrie. Hè? Dus het zullen grote installaties zullen het zijn. We zullen zien dat er veel minder schoorstenen uiteindelijk zullen zijn. We zullen zien dat dat grondstofaanvoer helemaal overkapt zal zijn. Hè. Dus dat het niet meer allemaal open is, maar dat het allemaal in gesloten systemen zal zitten. Ja, en als we één stap verder denken, en ik heb het veel over, ook over energiesystemen en inbedding daarin gehad, ja, dan denk ik dat we daar ook tekenen van zullen gaan zien. Hè. Er zal zeker na de tweede fase, zo rond 2035, hè, dat moeten we nog verder uitwerken, zal er terrein vrijkomen. Wat heel mooi voor andere industriële activiteiten, zeker op het gebied van energie, kan plaatsvinden.
In de vorige aflevering hoorde je Piet Jouwstra, een van de architecten van het Groen Staalplan. Hij is pessimistisch over de toekomst van Tata Steel, maar Hans van den Berg laat een optimistischer geluid horen over de groene plannen van zijn fabriek. Volgens hem staat de komende jaren maar één doel centraal.
Maar emissies moeten natuurlijk terug. En dat is de drijfveer. Dat kunnen we alleen niet van vandaag op morgen realiseren. Maar het is wel de drijfveer om er hard aan te werken natuurlijk. Want dat is, ja, die zorgen zeer serieus. Ja. Die nemen we ook serieus.
We begonnen deze podcast met de vraag hoe het nou eigenlijk kan dat we nu zoveel horen over de uitstoot van Tata Steel, terwijl die staalfabriek er al 100 jaar staat. De afgelopen maanden van onderzoek hebben duidelijk gemaakt dat we eigenlijk al tientallen jaren veel weten over de impact van de fabriek op de omgeving en op de gezondheid van de mensen die daar wonen. Maar dat de prioriteiten anders lagen. Het is duidelijk dat de focus vooral lag op de economische belangen. Bovendien vond veel besluitvorming over de milieu-impact van de fabriek plaats achter gesloten deuren, ver weg van eventueel kritische omwonenden. Zij wisten daardoor lange tijd niet wat ze eigenlijk allemaal inademden en wat voor stof er op hun huis, stoep, waslijn en auto terechtkwam. En misschien wilden ze het vaak ook wel niet weten. Zeker in de tijd dat bijna de hele regio voor de hoogovens werkte. Het hart voor de fabriek was en is groot. Zo realiseerde ik me ook maar weer toen ik met mijn vader en andere bekenden uit Heemskerk sprak over de hoogovens.
Maar het ligt nu ook wel anders. Het tijdperk dat Tata Steel gewoon die grote buurman was en alleen de trots van de Eimond is definitief ten einde. Nu staat Tata Steel aan de vooravond van een cruciaal jaar. Een jaar waarin niet alleen duidelijk moet worden of de fabriek een groene toekomst tegemoet gaat, maar of er überhaupt nog een toekomst is voor een mega staalbedrijf in zo'n dichtbevolkt land. De uitslag van de verkiezingen heeft dat extra onzeker gemaakt. Wil een nieuw kabinet eigenlijk nog wel miljarden uittrekken om bedrijven te helpen vergroenen? De boodschap van Tata is helder. Komt de staat niet met een flink bedrag over de brug, dan gaat het vergroenen niet lukken. En als de uitstoot niet daalt, gaat de fabriek simpelweg ten onder aan de snel oprukkende CO2-tax. Voor een ouderwets vervuilend staalbedrijf is in Nederland zeker geen toekomst.
Er hangen nog een heleboel donkere wolken boven de fabriek. Wat te denken van het strafrechtelijk onderzoek van het OM naar Tata? De massale schadeclaim van omwonenden en het onderzoek naar het intrekken van de vergunning van de koksfabrieken. Zelfs als de groenstaalplannen wel op tijd in gang worden gezet, is de toekomst van het Nederlandse Tata Steel verre van zeker. De vergroening kost tijd. Tijd die we de fabriek volgens de werknemers moeten geven. Tijd die er volgens sommige omwonenden niet meer is. Tata's IJzeren Greep is een podcast van nu.nl. De serie werd geregisseerd en geproduceerd door David Achter de Molen van het podcastkantoor. Onderzoek en presentatie werden gedaan door ons, Annemarie Rozing en Jeroen Kraan. En de eindredactie lag in handen van Frank Brinkhuis. Deze podcastserie is verder mogelijk gemaakt door het advies en de inzet van Thomas Moerman, chef Economie en Klimaat. Hoofdredacteur Lindsay Mossink en Daan Hofstee van DPG Media. Het artwork werd gemaakt door Astrid Martirosian. Daarnaast willen we iedereen bedanken die de tijd heeft genomen om met ons te spreken voor de podcast. Of daar nou een microfoon bij was of niet. Veel van hen waren te horen in deze 7 afleveringen, maar een flink aantal ook niet. Jullie informatie en inzichten zijn toch heel waardevol geweest en hebben dit tot een betere podcast gemaakt. En als laatste, jij natuurlijk bedankt voor het luisteren. Vond je dit een goede podcast? Geef het dan vooral door aan je vrienden. Of laat een recensie achter in Spotify of Apple Podcasts. Deze serie is voorlopig voorbij. Maar nu.nl blijft het dossier Tata Steel natuurlijk voor je volgen. Dus heb je een reactie of een tip? Stuur dan een mailtje naar jeroen@nu.nl.